In 2 Samuel waren wij nog terecht in de geschiedenis van David en Bathseba en de consequenties daarvan. De geschiedenis die vermeld wordt op de zijlijn van de krijgstochten van David, die in gang gezet waren vanuit Ammon. En dus vanuit Rabba, de hoofdstad van Ammon, de plaats die in onze dagen dus Ammon heet, Amman. En als deze hele geschiedenis vermeld en achter de rug is, dan ben je dus toch, populair gezegd, minstens 2 maal 9 maanden verder. Vinden we alsnog vermeld Rabba ingenomen. Met weinige details, maar niettemin uiteindelijk gebeurt dat. Die dingen worden aan elkaar gekoppeld. Want waar het allemaal over gaat, is weliswaar over de strijd van David, maar feitelijk dus over het werk van de Heer zelf, eventueel uitgedrukt als de zoon van David, die inderdaad wat heeft uitgezocht om voor te strijden, voor te vechten. En vandaar dat we hier die geschiedenis vinden van David en Bathseba. Die vinden we eigenlijk alleen maar hier nogal uitgebreid vermeld. Toch is het belangrijk, omdat uit de relatie van David en Bathseba natuurlijk in elk geval Salomo geboren wordt, maar ook Nathan, zijn jongere broer, die allebei overigens figureren nogal nadrukkelijk in de stamreeks, heet dat, van de Heer Jezus. Want in die van Matthäus loopt via Salomo, dat is feitelijk de lijn, dat is Matthäus 1, dat is feitelijk de lijn van de erfgenamen van de troon. Meer dan dat het een geslachtsrekening is, want dat is het eigenlijk helemaal niet. Het heeft ermee van doen, dat moet ik altijd zeggen. Het heeft ermee van doen, maar daarvoor zitten er ook te veel breuken in. Maar niettemin, het is een lijst die begint met David, of begint veel eerder, maar die loopt via David en dan Salomo en dan inderdaad zonen die Salomo opvolgen. Alleen dat is de lijn die min of meer doodloopt in de zogeheten Babylonische overvoering, want zo heet het daar, de Babylonische ballingschap. En vanaf dat tijdstip gaat die rekening, die geslachtsrekening, die erfrechtrekening, die moet uitkomen bij de Heer Jezus Christus, verder via een andere lijn, omdat die van via Salomo nou eenmaal geacht wordt uit te sterven daar. En daarna gaat hij dus verder via een andere tak, al wordt er dikwijls helemaal niet geconstateerd dat dat zo is. Maar hij gaat via een andere tak en die vinden we terug in Lucas hoofdstuk 3. Want daar blijkt dat Sealtiel van na de Babylonische overvoering als erfgenaam van de troon van David helemaal niet van Salomo afstamt, al zou je dat misschien gedacht hebben bij het lezen van Matthäus 1. Maar die stamt van zijn broer, stamt van Nathan. Dat blijkt in Lucas 3. Neemt niet weg dat in Lucas 3 daarna alsnog een andere route genomen wordt. Anders dan in Matthäus. Hoewel Salatiel en Zerubbabel komen er allebei in beide gevallen in voor. Maar daarna splitst hij zich weer. Omdat de ene rekening weer terechtkomt bij feitelijk bij Jozef en de andere komt terecht bij Maria. enzovoorts. Zodat we toch een lijst hebben die loopt via de beide wettige ouders van de Heer Jezus. Het blijkt uit dat het niet alleen een kwestie is van erfrecht, maar wel degelijk van afstamming. Dat wil zeggen, het is zaad van David, maar dat niet alleen. Het gaat ook om dat de rechten op de troon op legale wijze vererfd worden. Maar goed, dat is nou het onderwerp feitelijk niet. Maar wat wel het onderwerp is, is natuurlijk dit, dat de introductie van deze Bathseba meteen de introductie is van hoe het nou verder zou gaan met het Davidische koningshuis. We zijn pas 5 hoofdstukjes verder. Het is wel het een en ander gebeurd, hoewel niet eens al te veel in het verslag van onze Bijbels. Maar in 2 Samuel 7 immers wordt aan David medegedeeld dat de Heer hem een huis zou bouwen. In de zin van dat er altijd zaad van David op de troon van David zou zitten, onbeperkt, onbepaald, de eeuwen door. Dat zou dus via het erfrecht moeten. En als hij als zaad is, en dat zo heet het, dan moet het nog nageslacht zijn ook. En via Bathseba zou het een en ander gerealiseerd worden. Dat wil zeggen, de introductie van Bathseba heeft rechtstreeks van doen met de continuering van de troon van David. Als dat niet het geval zou zijn, dan moet je je ernstig afvragen waarom die geschiedenis dan eigenlijk in de Bijbel staat. Historisch gezien wel te verstaan. Dat het tegelijkertijd symboliek is, dat hoop ik u duidelijk gemaakt te hebben. Want deze Bathseba is natuurlijk een uitbeelding van de mensheid als zodanig, de wereld als zodanig, maar op smaller niveau en makkelijker te volgen. Het is een uitbeelding van Israël. Want Israël is weer de uitbeelding van het model voor heel alles wat God doet, heel de toe maar. Dus op Israël slaat het altijd en dat is altijd makkelijk te volgen. Maar de Heer heeft er naar omgezien, om zo te zeggen. De Heer heeft dat volk verlost van de wet, van het oude verbond. De wet, Uria, als beeld van de wet. Maar daar staat het een en ander in de weg. Want wet gelegd op een zondaar, dat komt niet goed. En intussen heb je weer begrepen het plaatje van Bathseba, die problemen had met, nou ja, die leed als smetvrees, laat ik het zo zeggen dan. Ik probeer het netjes te zeggen, toch? Die moest zich reinigen enzovoorts. Want ja, als je onder Uria moet leven, dan, en dus onder de wet, dan krijg je dat. Dan ben je altijd aan het vechten tegen besmetting zus en besmetting zo. Dit is gevaarlijk en dat is gevaarlijk. U kent dat wel binnen het christendom in het algemeen en in evangelisch christendom helaas in het bijzonder. Voorkomen ten onrechte, maar niet meer het verschijnsel kent u. Als je onder de wet wil leven, dan moet je van alles doen om je smetvrees te bevredigen. Daar komt het op neer. En David maakt daar een eind aan. Als Uria dan een beeld is van de wet, wel nu, de wet gaat die strijd niet winnen, die komt daarin om. En dat is ook wat gebeurt. En wat ook tevoren vaststond met de wet, dat een tijdelijke aangelegenheid zou zijn. En het is niet nieuw, ik vertel het dus nu ook heel makkelijk. Het is niet nieuw, we hebben het er zo vaak over gehad, want het is ook heel de geschiedenis van Saul. Het is strijden tegen de Filistijnen en het komt niet goed. En het kost Saul zijn leven. Dus een strijd die hij niet kan winnen. En dat gebeurt dus met Uria feitelijk ook. En daarna is de vrouw vrij van de wet, opdat zij zou worden eens anderen. Met dank voor de formulering aan Romein hoofdstuk 7 uiteraard. Dus Bathseba trekt bij David in, of David haalt Bathseba tot zich enzovoort. Het is een uitbeelding van hoe verlossing tot stand komt. Zo is het maar net. En wat je dan volgt, is dat David de consequenties ervan moet dragen. Dat gebeurt weer via de profeet Nathan. We hebben het de vorige keer al over gehad. Nathan, dat is diezelfde profeet als in 2 Samuel 7. Zeg, als het gaat over de troon van David, dan krijg je de profeet Nathan. Er liepen een paar meer profeten rondom David bedoel ik. Maar Nathan, dan gaat het over de troon. Dat is hier feitelijk ook zo. Want hier zou een opvolger geboren worden. Dat was al aangekondigd. Aan het eind van hoofdstuk 11. Zij baarde een zoon. Maar als u nou dacht dat die zoon, dat er meteen de erfgenaam van de troon zou worden. Nou nee, want dan verschijnt die Nathan weer. Dat is hoofdstuk 12. En waarna hij eerst een ingewikkeld verhaal vertelt, waarvan de commentatoren die ik ken allemaal zeggen, nou het is een wild verhaal. Dat wil zeggen, het heeft met de geschiedenis zelf niks van doen. En dat heb ik u waarschijnlijk vorige keer ook gezegd. Zo van, ja, oké, er is wel eens iemand geweest, misschien zelfs wel twee, die bedacht hebben op welke wijze dan het verhaal van die rijke man en die arme boer en met zijn en dat ene lammetje enzovoorts en de toevallige passant en al dat soort dingen weer, hoe dat allemaal dan toch op een of andere wijze verband houdt met de omstandigheden van David. Maar ik heb me er nooit in kunnen vinden, in die dingen. Ik vind het leuk bedacht, maar wat ze er dan van maken is ongeveer dit. Dat die Bathsheba was wel de vrouw van Uria, maar dat is omdat hij hem gekocht had of zoiets. Of anderszins, maar eigenlijk was het maar een heel jong meisje, een ding. En hij, Uria, was al toch al een oude man enzovoorts. Want hoe doe je dat anders, dat iemand zich ontfermt over zo'n klein lammetje en koestert in zijn schoot en die bij hem in bed slaapt en wat allemaal, weet ik veel. Ze zeggen, er zit een hele generatiekloof tussen. De Joden hebben zelfs bedacht dat de Uria al eerder getrouwd geweest was en weduwna was. En toen had hij gewoon een nieuwe vrouw gekocht, een wat jongere, die nog heel wat kilometers kon maken. Daarom, joh, ik schiet er altijd weer in de lach bij dat soort dingen. Van, wat verzinnen die nou allemaal, zeg. Toen maar. Nee, of ik dat zou kunnen verzinnen? Jawel, maar ik zal het niet in mijn hoofd halen om het in het publiek te vertellen. Nee, dat is veel onbenullig. Dus, toen maar, ik weet het ook niet. Maar het is het enige wat overblijft is dat het een mooi verhaal is om David niet te laten merken waar het feitelijk om gaat. Zodat hij niet meteen associaties kon leggen enzovoort. Zodat hij volmondig kon zeggen, wie is die man? Wie heeft dat? Wie doet zoiets? Enzovoort. En dan is het antwoord natuurlijk, gij, o koning, enzovoort. Nou ja, enzovoort. Dus vooruit maar weer. In elk geval, David wordt met zichzelf geconfronteerd, daar komt het op neer. En hem wordt aangekondigd, niet dat de Heer dan toch een einde zal maken aan zijn huis, aan zijn koningshuis. Nu niet en nooit niet. Dat gaat de Heer niet doen. Niet conditioneel, niet tijdelijk, helemaal niet. Gaat gewoon door. Maar, vers 10, het zwaard zal van uw huis, dat is vers 12, 2 Samuel 12, vers 10, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid, daarom dat gij mij veracht hebt en de huisvrouw van Uria de Hittiet genomen hebt, dat zij u te vrouwen zijn. Dat wil zeggen, Davids handelwijze met betrekking tot Bathsheba, dan wel Uria en wat het allemaal maar was, heeft tot gevolg dat zijn huis achtervolgd zou worden door het zwaard. Door allerlei ellende die het Davidisch huis zou overkomen. En dat begint dan ook meteen in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 13. Want dan krijg je, David had zoveel zonen, en de een, de ander, en de zelf. En het wordt moord en doodslag al onder de zonen van David, meteen. Dat is het gevolg ervan. Nou goed. En ook profetisch heeft dat zo zijn betekenis. Want als je op een of andere wijze de wet aan de kant zet, en je ontfermt je over waarover je ontfermen wil, zal ik maar zeggen, dan heeft dat consequenties in deze wereld sowieso. Dat is wereldvreemd, namelijk. En dan krijg je dus vijandigheid. Het is wat hij tot zijn discipelen zei. Hij zei, jullie horen niet bij de wereld en de wereld zal je haten. Wat doen ze dan fout? Ja, ze doen niks fout. Ze hebben zich alleen aan de normale gang van zaken aan de wereld onttrokken en horen er niet bij. En dat is wat ons betreft precies hetzelfde het geval. En zo is niet alleen de Heer Jezus door de wereld verworpen geworden, maar ook de zijnen. En het is de eeuwen door zo. En voor zover het niet gebeurde, komt het omdat de zijnen zich toch redelijk thuis voelden. In, namelijk aanpasten aan de wereld. Heb je dat nog? Voor zover christenen niet gehaat worden, is het omdat ze zich aanpassen aan de wereld, daar een plaats in innemen. Zo is dat. Er zijn overal uitzonderingen bij te bedenken of aan te wijzen. Dat weet ik ook wel. Maar dit is toch de meest gangbare praktijk. Hoe dat ook zij, de Heer zegt, zie, ik zal kwaad over u wekken in uw huis en zal uw vrouwen nemen voor uw ogen en zal er aan uw naasten geven wat het maar was. Gij hebt in het verborgene gedaan, maar zal deze zaak doen voor gans Israël en voor de zon. Maar begrijp je me goed, wat aan de ene kant beschouwd wordt als een straf voor David, blijkt in consequentie te zijn voor heel zijn huis. De loopt er even door. En anderzijds, ja, het heeft een profetische betekenis. Dat is de ellende van als je een profeet bent. Je weet het nooit waarvoor de Heer je roept. En of David dan beter af is dan Saul. Nou ja, wij zeggen op voorhand, nee, David is beter af dan Saul. Jawel. Maar Saul heeft er weinig plezier van gehad dat de Heer hem koos om koning te zijn over Israël. En of David er veel plezier aan gehad heeft, dat wel, maar of hij er veel ellende van gehad heeft, jazeker. Echt wel. Nou ja, en daar gaat het maar om. En misschien, misschien moest ik dat toch maar doen. Ik had er niet op gerekend, maar ik doe het toch. Ik neem u mee naar Psalm. Ja, precies. Naar Psalm 51. Per slot, die begint als volgt. Psalm van David voor de opperzangmeester. De opperzangmeester, dat vind ik een pracht van een vondst hoor, opperzangmeester. Ik vind het een geweldige vondst. Maar wat er echt staat is iets als met het oog op de eeuwigheid. Dat is wat het is. En dat zang, dat hebben ze erbij bedacht. En opper en meester. Ik hoop dat u begrijpt dat dat een soort synoniemen zijn. Opper en meester. Toch? Ik heb een opperwachtmeester, hadden wij in dienst. Maar opperzangmeester hadden wij niet. En een kameelpester. Kapelmeester. Maar goed. Toen maar. Maar wat er staat is met het oog op de eeuwigheid. Zoek het maar eens na. En zo is het ook geïnterpreteerd geworden in de Septuaginta. Het hogere, vandaar opper en meester. Het hogere en het eeuwige. Dus op een hoger niveau. En al die psalmen die die aanhef hebben, voor de opperzangmeester, hebben diezelfde betekenis. Met het zicht op, in relatie tot, of wat het maar was, voor het hogere en het eeuwige. Nou goed. En die psalm, dat was dan toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Batseba was ingegaan. David wel te verstaan en niet Nathan. Dat zeg ik erbij om aan te geven dat als je wil, dan hoef je het niet te begrijpen en kun je altijd van elke bijbeltekst wel wat anders maken. Maar je moet een beetje goede wil hebben om te begrijpen wat er staat natuurlijk. Nou goed. Maar dan komen er woorden die, ja, die eigenlijk niet eens te begrijpen zijn. Want kijk, dan komt er: wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel, reinig mij wel, van mijn ongerechtigheid. Je moet even nadenken, daar was Batseba mee bezig. Weet u nog? En nou is het David die zegt, reinig mij van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. En dan komt het verrassendste, vers 6. Tegen u, u alleen, dat is dus twee keer u, hè? Tegen u alleen heb ik gezondigd. En dat kan je historisch niet plaatsen. Want te denken dat David alleen tegen de Heere gezondigd heeft, dat is toch wel een gebrek aan realiteitszin van de kant van David, toch? Hij heeft minstens gezondigd tegen Uria. En wat Batseba zelf betreft, ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar dat lijkt me ook niet echt in de haak. Toch? Afgezien daarvan, hoe zit het dan met die zonde van Batseba dan? Heeft hij dan niet per slot die heeft zich ook netjes laten verleiden, nou ja, enzovoorts. Of de koning verleid, of wat het maar was allemaal. Ik kom daar liever niet op terug, want ja, toe maar. Maar, en dan zegt David tegen u: u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. En wij denken, nou, het is in onze ogen ook kwaad. En anders in die van Nathan wel. En het wordt hem tot vandaag nagedragen van die David, ja, man naar Gods hart, maar het deugde ook niet. Die, hè? Nou ja. Tegen u alleen op de, en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. De betekenis daarvan is, ik ben dat niet. Ik heb gezondigd en u, maar u, o God, u, gij zijt rechtvaardig in uw spreken en rein in uw oordelen, in uw richten, dus ook in uw spreken enzovoorts. Het is het vers dat door de apostel Paulus gebruikt wordt in Romeinen hoofdstuk 3, om aan te geven de zondigheid van de mens. En die zondigheid van die mens, die wordt met nadruk vastgesteld om dan te kunnen constateren dat God niet onrechtvaardig is, maar integendeel betrouwbaar is en zich houdt aan zijn woord. Je kunt van hem op aan. En zo wordt het in Romeinen 3 uitgelegd en toegepast op de positie van God tegenover die van de mens. En dan gaat David verder met zo, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen, enzovoorts. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn, was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw, enzovoorts. Maar u zou moeten begrijpen dat deze woorden, zoals altijd in de psalmen, geen uitzonderingen zijn dit, maar dit is zoals altijd in de psalmen, woorden zijn van de Heer Jezus. En dat wat op David van toepassing geacht wordt te zijn, ook hier, min of meer, dat deze omstandigheden een veel hogere betekenis hebben en op dat hogere niveau worden deze woorden geschreven. Als dit de beschrijving is van hoe David over zichzelf dacht, dan moeten we zeggen dat hij dan toch leed aan een gebrek aan schuldbesef. Hij kon niet verder dan, is daar schuldig tegenover God. En alles wat hij naar de mensen toe deed, telt dan ineens niet mee. Maar het zijn woorden van de Heer Jezus en die stond inderdaad alleen schuldig tegenover God. En die kan zeggen tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Waarna wij weer een probleem krijgen, nou wij niet denk ik, maar anderen wel. Die zeggen, nou ja, wat het ook is met andere psalmen, maar deze is in ieder geval niet van toepassing op de Heer Jezus. Want die heeft nooit gezondigd. Dus die kan dit nooit zeggen. En dan mist men toch wel een heel fundamenteel punt. En ja, ik vind het een beetje vervelend om het te zeggen, want ja, het ligt zo voor de hand. Petrus zegt toch over de Heer Jezus, die zelf onze zonde gedragen heeft op het hout. Of Jesaja zegt, hij is tot de misdadigers gerekend. Het behaagde, ook nog steeds Jesaja 53, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen, enzovoort. En de straf die onze vrede aanbrengt was op hem en dat soort dingen meer. Kortom, hij is degene die Romeinen, wat is het, 8 geloof ik, die voor ons tot zonde gemaakt is geworden. Hem die geen zonde gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden rechtvaardig in Gods, in hem. En hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees, in zijn eigen lichaam namelijk. Of hij was gewoon het lam Gods dat de zonde der wereld wegnam en dus droeg. En in die positie leed en stierf hij, maar deed ook belijdenis van zijn schuld. Dat was dan onze schuld, maar die heeft hij gedragen. Het was onze schuld, maar hij heeft hem betaald. Enzovoort. Hij heeft het tot zijn eigen schuld gemaakt en daarin voorzien. Dat is wat gebeurd is. Nog afgezien van, en deze is fundamenteeler en enigszins moeilijker naar het schijnt, maar ik heb het besproken, dat is dat toen hij deze wereld maakte, om zo te zeggen, en ik zei niet schiep, maar toen hij deze wereld maakte, stelde hij zich daarmee verantwoordelijk voor deze wereld met alle tekortkomingen daarvan enzovoorts. Heb je dat nog? Dat werd hem niet in dank afgenomen. En hetzelfde geldt voor toen hij zich ontfermde over Israël en maakte tot zijn eigen volk. Nou, daardoor is zijn naam gelasterd geworden. En waarom ook niet? Het heeft een boel ellende met zich meegebracht allemaal. En de Heer zelf is daar verantwoordelijk voor en heeft de consequenties daarvan gedragen. Dat is wat het is. En dit is dus feitelijk het gebed van de Heer Jezus, die voor ons tot zonde gemaakt werd, die naar ons heeft omgezien en die ons reinigt van al onze ongerechtigheden enzovoorts. En die zegt tegen u, nou, tegen ons niet, maar tegen God, tegen u alleen, heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen enzovoorts. Zie. En dan weet ik wel dat wat hij deed in overeenstemming met de wil van God. Maar daarom is het nog wel kwaad wat hij op zich nam. En waarvan hij dus de personificatie werd op dat moment. Voor ons. Er wordt dikwijls veel te gemakkelijk en veel te luchtig over gedacht. Maar zo is dat nou eenmaal. En in die positie bevond hij zich. En erkent de rechtvaardigheid Gods die eist, dat is in vers 6 dus, die zijn dood eist, die zijn straf eist en dat soort dingen meer. En dan zegt hij, zie ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Daar heeft men dan ook problemen mee, want men heeft een theorie ontwikkeld over de zonderloosheid van de Heer Jezus. En het probleem daarvan is feitelijk dat men daarmee hem iets toeschrijft dat wij in de Bijbel zo niet tegenkomen. En bovendien een problematiek oproept die wij in de Bijbel helemaal niet kennen. Vandaar dat je er ook nooit meer uitkomt, uit die problematiek. Ik bedoel, dat is de problematiek van of de Heer zondigen kon. Nee? Hoezo is hij dan verzocht geworden? Want dat betekent dan niks meer. En toch staat er, hij is verzocht geworden. Gelijk als ook wij. Bovendien, zijn geschiedenis, het verslag ervan in de Bijbel, begint met ongeveer met de verzoeking in de woestijn. Kon hij zondigen? Het antwoord is dat dat nou heel weinig uitmaakt, mijn zinziens. Omdat hij, of hij nou zondigen kon of niet, hij droeg onze zonden. Oké. Okay. En toen zei iemand, ja, maar als hij zelf gezondigd heeft, dan kan hij de onze niet dragen. Kijk, dat vind ik fascinerend. Waar staat dat dan? Hoe kom je daarbij? Wie zegt dat? Als je zelf een schuld hebt, waarom zou je niet de schuld van een ander ook kunnen betalen? Waarom kan dat niet? Waar staat dat? Wat is de redenering? Daar heb ik nog nooit een verhaal bij gehoord. Van hoe dat dan in elkaar steekt en waarom dat niet zou kunnen. En nou, ik probeer hem de Heer nu ook niet iets in de schoenen te schuiven. Ik probeer alleen te zeggen dat dat te weinig toe doet. Dus ik vind het dezelfde discussie als de vraag, kon de Heer sterven? Wat ongeveer hetzelfde is. Want dat alle mensen zondaren zijn, zegt Romeinen 5, dat blijkt uit dat alle mensen sterven. Uit het feit dat mensen stierven, blijkt dat ze zondaren waren. Implicerend, als ze geen zondaren waren, konden ze niet sterven. Dus uit de dood blijkt de zondige natuur van de mens. Zodat de vraag is, kon de Heer dan sterven? Ja, het is nog onbenulliger. Sorry. He? Hij stierf toch? Nou ja, dat lijkt me duidelijk genoeg. Dus je zit gewoon met een verkeerd idee. Je zit met van die vreemde ideeën. Het zijn eigenlijk die ideeën van de wet. Alsof de Bijbelse boodschap de wet is. Die zegt, doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo. De vraag is dan, heeft de Heer zich daaraan gehouden? En dat vindt me een ernstige kwestie. En ik moet u zeggen, ik vind het helemaal geen kwestie. Want Nee, ik vind het helemaal geen kwestie. Want de Bijbel zegt dat de wet sowieso nergens toe dient, behalve tot kennis van zonde. En dat onze zaligheid berust niet op dat de Heer de wet gehouden heeft of niet, berust op het feit dat hij een einde gemaakt heeft aan de heerschappij van de wet en nieuw leven heeft tot stand gebracht. Daar berust het op. En de prediking van de Bijbelse boodschap is niet wet. De prediking van de Bijbelse boodschap is die van nieuw leven. Uit genade en door genade. Heb u dat nog? We hebben er wat geks van gemaakt. Door onze eigen frustraties. We willen van Jezus de ideale mens maken. En de ideale mens is volgens ons en volgens de wet iemand die niet zondigt. En we verzuimen vast te stellen wat zonde eigenlijk is dan, maar goed. Oké, okay. Wetsovertreding, vooruit. Maar daar gaat het allemaal niet over. Waar het over gaat is dat elk mens een zondaar is en dat de Heer als vertegenwoordiger van heel de mensheid op goede gronden, op wettische gronden namelijk, wettige gronden zo u wilt, heeft hij de positie van heel de mens ingenomen, heeft de mens in rechten vertegenwoordigd, wat hij op grond van zijn afkomst, om zo te zeggen, kon doen. En daarmee heeft hij de hele wettische procedure vervuld en heeft de straf der zonde gedragen. Dat is het. En daarbij belijdenis gedaan van die zonden, die inderdaad wat hem betreft alleen maar tegenover God waren, want dat was de positie die hij daarbij innam. Dat is het dan. En daarmee de rechtvaardigheid Gods vastgelegd, vastgesteld, en dat is wat gebeurt in vers 6 met name van Psalm 51, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken. Dat wil zeggen, ik heb gezondigd, vers 6, en wat kwaad gedaan is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw rechten. Lees hem nog een paar keer en haal hem zoveel mogelijk even los van de complete context van de kwestie van Bathsheba. De Heer zegt, ik heb gezondigd opdat gij rechtvaardig zijt. En wat zegt Romeinen 3? God heeft Christus voorgesteld tot de verzoening, opdat God rechtvaardig zou zijn als hij onrechtvaardigen rechtvaardig verklaart. Als hij verlossing tot stand brengt. Heb u dat? Romeinen 3. God heeft Christus voorgesteld tot verzoening, tot een betoning, een vaststelling van zijn eigen goddelijke rechtvaardigheid. God ziet niet de zonde door de vingers. God regelt het. Dat wil zeggen, zonden hebben een rechtvaardige vergelding ontvangen. Via de Heer Jezus Christus die die zonden droeg enzovoorts. En daarmee wordt de rechtvaardigheid Gods veiliggesteld en gedemonstreerd. En dat is de hele strekking van het complete hoofdstuk Romeinen 3. Van begin tot eind. Was dat God gelovig is, trouw is aan zijn woord, in al wat hij doet en spreekt, en staat tegenover de mens van wie blijkt dat de mens niet deugt. Heb u dat nog? En die mens wordt hier vertegenwoordigd door David, dan wel via David, door de Heer Jezus zelf, enzovoorts. En die deugt niet, maar God is rechtvaardig in zijn oordeel. Nou ja. En dan de uitspraak, ik ben in ongerechtigheid geboren en de zonde heeft mij mijn moeder ontvangen, is nogal een unieke uitspraak in het Oude Testament. Maar het is ook tamelijk uniek, omdat het gaat over de Heer Jezus uiteraard, van wie uitdrukkelijk in het Nieuwe Testament staat, dat hij gekomen is in gelijkheid des zondigen vleeses. Nou, ik zal je nog anders vertellen. Nee, niet anders, maar anders benaderen. De staat in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. U begrijpt dat het vers niet gaat over zijn moeder, toch? Oké, okay. We hebben het over David. Hij heeft het aangelegd met de buurvrouw en heeft er spijt van. En nu zegt hij, in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dus wat zegt hij nou? Dat het de schuld is van zijn moeder? Ze doet hem al iets verkeerd en dan gaat hij om zijn moeder roepen. Jee. Het gaat niet over zijn moeder. En toch, dat is het tamelijk orthodoxe verklaring altijd binnen het christendom. Maar ja, kijk, als je dit wil toepassen op de Heer Jezus, dan heeft men een probleem. Ze hebben, nee, de Heer Jezus was geen zondaar. Dat is die heeft nooit gezondigd. Dus, zonder zonde staat het toch in Hebreeën. Vooral als je de rest van de tekst weglaat. Dus dat kan niet. Je was zondeloos en daarmee ons ultieme voorbeeld enzovoort. Dus als hij het nou heeft over zijn zondige natuur, bedoelt hij die van zijn moeder. Maar ja, daar hebben de Rooms-Katholieken ook al een probleem mee. Want ja, dan is Maria weer de zondige en die was toch onbevlekt of zo. De strekking daarvan heb ik ook nooit helemaal begrepen. Maar toen maar. Vind ik ook onbegrijpelijk allemaal. Men heeft er grote problemen mee. Maar het gaat er nou juist om dat de Heer Jezus in zijn geboorte geboren werd. Ja, en ik citeer dan toch maar de Bijbelteksten, want ja, dan kan ik altijd zeggen, ja, maar dat staat zo in de Bijbel. Dat wil zeggen, hij is gekomen in gelijkheid des zondige vleeses. En dat betekent niet, hij leek erop. Hij zag eruit als zondig vlees. Dat betekent het toch niet? Hij is geworden onder de wet, geworden uit één vrouw, dat is gelaten. En hij kwam in de Romeinen 8 vers 3 in gelijkheid des zondigen. Is het Romeinen 8? Of ben ik in gelijkheid des zondigen vleeses? Of ben ik nou even de draad kwijt? Nou ja. God heeft zijn, daar staat wel dat zijn, God zijn zoon gezonden heeft. Toch, hè? Nou, ik twijfel soms even. Romeinen 8 vers... Ja, daar staat er dus inderdaad, ja, in die lastige zin. Zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses. Precies. Opdat de zonde veroordeeld zou worden in het vlees. Dat van de Heer zelf uiteraard. Maar wanneer kwam die zoon dan in gelijkheid des zondige vleeses? Want hoe dan ook, maar ja, dat is weer een ander aspect van de klassieke christologie, feitelijk. Zo van, men wil hem niet laten geboren worden in gelijkheid des zondige vleeses, want dan heb je bijna gezegd dat hij dus als zondaar werd geboren. Dat wil men niet zeggen. En ik wil het ook niet zeggen, dus ja, ik zeg het ook niet. Maar dan maakt men, maar men kan er niet onderuit dat op het moment dat hij gekruist werd, ja, droeg hij toch onze zonden. Waarna de vraag altijd was in kringen waar ik vandaan kom, dat is orthodox evangelisch, bestaat niet meer, zo goed als niet tenminste, maar goed, was de vraag, sinds wanneer dan droeg hij onze zonden? Als hij die droeg op het kruis, maar nog niet bij zijn geboorte, sinds wanneer dan wel? En nou ja, daar worden verschillende antwoorden op gegeven. En waarom daar verschillende antwoorden op gegeven worden, begrijpt hij ook toch? Het zit er altijd naast. Je kan ze geven alle bewijzen, ze kloppen niet. Een van die antwoorden is, dat is bij zijn doop. Ligt voor de hand. Want dan moet hij gedoopt en gereinigd worden, toch? Dus, doe maar. Oké, okay, als beeld van zijn dood en opstanding, maar dan nog. Dus aan het begin van zijn openbare optreden is het dan, bij die gelegenheid. Bij anderen is het pas in de hof van Gethsemane. in zijn agonie, in zijn strijd enzovoorts. En wat het maar was, en bij anderen is het pas bij zijn kruising zo laat mogelijk. Maar ja, ik lees die dingen niet. Wat ik lees is, ik kwam in gelijkheid des zondigen vlees. Is geworden onder de wet geboren uit een vrouw en wat het maar was allemaal. En hij moest net als de broeders, die zonen die tot heerlijkheid geleid zouden worden, Hebreeën 2... moest hij vlees en bloed deelachtig worden, opdat hij door de dood heen is vlees en bloed. Daar gaat het toch over. Dus vanaf zijn geboorte. En hoe dan ook, hoe het zit met zijn natuur, daar kan ik niks over zeggen. Ik kan het, dus niet omdat ik het niet wil, maar dat is gewoon omdat ik daar in de Bijbel niks over kan vinden. Eerlijk niet, dit vind ik niet. Wat ik vind, is dat hij vanaf zijn geboorte tot zondaar, als zondaar gerekend wordt. En dat is het enige wat er echt toe doet, als u mij vraagt. Want het heet dat onze zonden hem toegerekend zijn geworden. Die is uit Jesaja 53. En uit 2 Korinthe 5, laatste vers, die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wij leren daaruit de zogeheten toegerekende gerechtigheid, waaraan wij deel hebben. Maar aan de andere kant leren we dus ook dat onze ongerechtigheid is hem toegerekend, is op hem aangelopen, of hoe het maar heten mag, in Jesaja 53 bijvoorbeeld. Zie? Dus ja, dat is het enige wat echt telt. En hoe dat zit met zijn wezen, met zijn natuur, ik zou het u niet kunnen vertellen. Daar is veel over in omloop, zal ik maar zeggen. Persoonlijk vind ik het allemaal ook erg opgeblazen, maar dat zei ik u al. Men legt klemtonen waar ze verder helemaal niet zitten. Dus ja, dat maakt het zeer problematisch. Maar het enige wat ik in de Bijbel lees, is dat de Heer, die was de gestaltenis Gods. En heeft die afgelegd, heeft de gedaante van een gestaltenis van een dienstknecht, van een mens aangenomen. Is de mensen gelijk geworden en gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat is het dan. In zijn menswording dus. En wat dat hoe dat betrekking heeft op wat wij zijn natuur noemen. Ja, dat, zelfs dat weet ik niet. Of hij sterven kon, ja. Daarom werd hij mens. Dat staat zwart op wit duidelijk genoeg in de Bijbel. Dus dat is makkelijk genoeg. En of hij van nature zou kunnen sterven, zo van ouderdom of zo. Als u mij vraagt wel, want zij konden zijn leeftijd schatten. Die schatten zijn trouwens veel te hoog. U weet wel, hij was nog geen 35 en ze schatten hem 50. Dat komt omdat er wat tropenjaren bij waren, maar dat wil men ook niet horen. En wat jaren op zee, denk ik ook wel eens. Dat meen ik serieus. En dan krijg je zo'n kustkop van. Kent u dat woord? Het Nederlandse woord? Kustkop heet dat. Ze helemaal gerimpeld en gegroefd en getaand. Maar in ieder geval, dat is veroudering. En dat leidt onvermijdelijk tot de dood. Dus ja, dat kon inderdaad, ja. Meer valt daar niet over te zeggen. En wat de Hebreeënbrief zegt over zonder zonde, ja, dat is wel als er staat, hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden. Doch zonder zonde. En dan moet je van dat woord zonde niet ineens maken zondige natuur. Want als je geen zondige natuur had, zou ik zeggen, dan wat betekent dan weer verzocht worden, dan heb je al een probleem. Dus ik zal dat zo überhaupt niet lezen. Ik lees gewoon, dus hij zijn alle dingen gelijk als wij verzocht geworden. En de vraag is daarna, en is hij Heeft hij toegegeven aan die verzoeking? Het antwoord is nee, maar dat is wat er staat. Dus toch zonder zonde. Zonde in de gewone betekenis van een misser. Het is mis, het is verkeerd, enzovoort. Nou, dat is het dan. Dus ja. Maar deze woorden hier van, zijn van David. Maar die heeft ze opgeschreven. Maar ze zijn beperkt. En hier en daar ook zwaarder geworden. Maar ook beperkt omdat het woorden zijn met een profetisch karakter. Dat wil zeggen, ze worden toegepast, opgelegd in de mond van de Heer Jezus Christus. En dus zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Of je dat een zondige natuur moet noemen, zeg ik nou misschien niet. Maar de omstandigheden waarin de Heer verkeerde, was die van de zondaar. Hij werd tot zonde gemaakt, tot zondaar gerekend. Bovendien kan het ook nog betekenen, hij werd geboren te midden van een zondige wereld. Die door hem dan ook nog weer vertegenwoordigd werd. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. En in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. In het binnenste, in het verborgene. God openbaart zich en God maakt zijn woord, zijn spreken, zijn richten uit vers 6 als waarheid en als wijsheid bekend aan de mens en plant dat in het binnenste, in het hart. En noemen ze mens bij wie dat gebeurd is. En voilà. Bij de Heer Jezus dus. In wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Enzovoorts. En daarna wordt het ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn, was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. En hyssop is de verwijzing natuurlijk naar Levitische inzettingen. En natuurlijk naar die uit, hoe staat het, nummer 19. Ja, dat is die van de rode vaars. Voor buiten de legerplaats enzovoorts. Ook met hyssop trouwens. Ontzondig mij. Was mij. En dat is inderdaad wat gebeurd is, maar dat gebeurt door de dood. Dit gaat over de dood van de Heer Jezus. En daarna volgt de opstanding. Lees maar mee. Doe mij vreugde en blijdschap horen dat de beenderen zich verheugen. De beenderen, u weet wel, die kent u wel van het dal van de doodsbeenderen. Enzovoort, de beenderen, gebeente. Het is het Bijbelse woord, het Hebreeuwse woord voor wat wij noemen het stoffelijk overschot. Het gebeente, de beenderen. Laat de beenderen zich verheugen, dan ben je toch terecht bij opstanding uit de dood. Die gij verbrijzeld hebt, dat wil zeggen niet de beenderen zelf zijn verbrijzeld. Want de Bijbel zegt dat uitdrukkelijk, dat dat niet gebeuren zou en ook niet gebeurd is. Maar het betekent wel dat de beenderen van één getrokken, gelegd zijn. Je leest het een paar keer in de psalmen. Ja. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij namelijk een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste, een blijvende geest. Dit is opstanding uit de dood, een uitstorting van de Heilige Geest. Sterker nog, ik sprak voor mijn beurt. Ik had er mijn duim op trouwens ook, op vers 13. Ja, maar ja, het ligt ook zo voor de hand. Want daar staat, verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. En dat is feitelijk. In de eerste plaats is het de eerste keer dat de term Heilige Geest genoemd wordt in het Oude Testament. Waarna de vraag is, hoe vaak komt het dan voor? En is het antwoord twee keer. Nou ja, drie keer dan. Dat is hier en in Jesaja, maar weet ik niet, 62, 63, wat is het alweer? Daar staan er twee keer bij elkaar. Ik weet zo gauw uit mijn hoofd niet. Maar dit is de eerste keer dat de Heilige Geest genoemd wordt. Maar de Heilige Geest, ja, dat is die geest van de opstanding uit de dood. En ook dat is problematisch, omdat men de term natuurlijk heeft weggeredeneerd in de beschouwingen over de zogeheten drie-eenheid. Maar de Heilige Geest is de geest van Christus. Is die geest die uitgestort zou worden op alle vlees. Het is Jesaja 63. Waar wij vers 63, ja.
Jesaja 63, vers 10.
En vers 10, ja. Vers 10 en 11. Zij zijn wederspannig geworden en hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes, zijn volk. En waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijner kudde? Waar is hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde? En dat is weer een belangrijk vers, omdat daaruit volgt dat de zogeheten wolkkolom, dan wel de vuurkolom, dan wel de Shechina, maar die term ken je niet uit je Bijbel, maar langs andere route, dat die een beeld is van de geest Gods. En profetisch is voor de Heilige Geest die in de toekomst het volk des Heren zou leiden in Messiaanse tijd. Hebben jullie dat nog? Dan heb je meteen alle schriftplaatsen uit het Oude Testament gehad over de Heilige Geest. En in het Nieuwe Testament, de eerste is in verband met Maria. De Heilige Geest zal over u komen. En gij zult zoon baren, enzovoorts. Ik zeg altijd, als Maria gezocht heeft naar wat betekent dat Heilige Geest, kon ze natuurlijk niet terecht bij een leer van drie eenheid, want die bestond niet. Dus ze moest het anders doen. Dan kan ze alleen maar het Oude Testament hebben nagekeken. En dan was ze terechtgekomen in Jesaja 63 en in Psalm 51. En had ze kunnen besluiten, de Heilige Geest is de geest van de Messias. En dat is het dan. Verder kom je daarmee niet. Meer is er ook niet over te zeggen. Op dat moment, het Nieuwe Testament kondigt het een en ander meer daarover aan. En alle andere plaatsen, dat zijn er niet veel, maar alle andere plaatsen. In het Oude Testament, waar sprake is van wat wij noemen uitstorting van de Heilige Geest, daar staat die uitdrukking niet, daar heet het gewoon geest. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees, enzovoorts. Uit Joël 2. Of de geest der genade en der gebeden over de inwoners van Jeruzalem in Zacharia 12. Maar het heet niet Heilige Geest, dat is alleen hier. Psalm 51 en Jesaja 63. Maar terug dan naar Psalm 51. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren. En dit is dus een van de psalmen waar staat dat de Heer Jezus na zijn opstanding het woord van God, de heerlijkheid Gods, zou verkondigen. Tweede van een grote gemeente onder zijn broeders en wat het maar wezen mag. Hier staat het dus ook. Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest. Let op, vrijmoedige geest. Ik vind het leuk, want Petrus ontving de Heilige Geest. Althans, de kracht van de Heilige Geest kwam over hem op de Pinksterdag. En zei toen dat het hem geoorloofd was vrijmoedig. Met vrijmoedigheid, vertaald met vrijuit. Maar dit woord staat er dus, hè, met vrijmoedigheid tot u te spreken. Vrijmoedige geest, ja. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. enzovoorts. En dan nog een, vers 17. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. En dan met nog enige associaties, maar die kan ik zo gauw toch niet uitleggen. Die van vers 18. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffer hebt gij geen behagen, enzovoort. Want dit zijn woorden die nogal overeenkomen, bijvoorbeeld met Psalm 40, waar deze dingen ook staan. Dat de Heer na zijn opstanding het woord God zou bekendmaken, enzovoort. En er staan ook die woorden over offeranden hebt gij niet gewild en wat het maar was. Allemaal. Het is een thema dat zich herhaalt, dat herhaald wordt, en het gaat uiteraard over het einde van het oude verbond, het nieuwe verbond dat baanbreekt, enzovoort. En de prediking van het woord van God, niet zozeer aan heel de wereld, hoewel dat ook, maar wel zozeer en in het bijzonder aan de gelovigen, dat wil zeggen aan de zijnen, aan zijn volk of in de grote gemeente of onder machtig veel volks, of hoe dat maar heet. Wacht, het gaat over het tegenwoordige werk van Christus. In verborgenheid, maar niettemin een werk zo groot dat de wereld er geen flauw idee van heeft. Vers 16 was ook mooi trouwens, die ging er te snel overheen. Verlos mij van bloedschulden, o God. Gij, God mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. David zelf heeft dat uiteraard ook gedaan. In talloze psalmen. Maar goed, maar de Heer Jezus zou het doen en dat is precies wat aangekondigd wordt. Nou ja, meer zal ik niet over die psalm zeggen. Maar ik hoop dat duidelijk is dat heel die geschiedenis, want dat is wat zo'n psalm dan toch doet met die introductie, dat heel die geschiedenis van David en Batseba samenhangt met het verzoeningswerk dat de Heer Jezus Christus als de zoon van David tot stand heeft gebracht. Hetgeen meteen ook de basis is voor de continuering van zijn koninkrijk. Hoewel zijn koninklijk huis achtervolgd zou worden door het zwaard. En tot vandaag is dat het geval. Nou ja, tot gisteren dan. Vandaag weet ik niet wat gebeurt. Maar, zomaar. Dat gebeurt. En uiteraard blijft dat zo totdat de Heer Jezus zelf, nou ja, tot in de dagen dat de Heer Jezus zelf die troon erft. En God die kroon zal geven aan degene die daar recht op heeft, zei Ezechiël 21. Ik vind de pracht van de uitspraak daar, dus die probeer ik erin te houden. Maar tot vandaag is het al omstreden en u begrijpt ook hoe dat is. Men heeft wat tegen een Davidisch koningshuis. En ik weet wel, je kan al die roepen, ja, maar dat weet toch niemand hoe dat zit en waar het vandaan komt. En hebben ze toch geen idee van, dan zeg ik, ja, dat kan al wel zijn, maar de duivel weet het wel. En dus, dat is wat er gebeurt. Dat huis blijft in zichzelf verdeeld, bij voorkeur. Het is om de precies dezelfde reden waarom het christendom in zichzelf verdeeld is en blijft. Daar zorgt de duivel wel voor. En zo gebeurt het ook met het Davidische huis. Want ja, als het mocht uitsterven en als er van die troon of wat dan ook helemaal niks meer terechtkomt, dan kan God zijn belofte niet meer vervullen. Nou, dan gaan we weer terug naar 2 Samuel 12, waar we terecht waren dus bij David en zijn schuldbesef, belijdenis of wat er maar wezen mag, hoe je dat maar noemt. In vers 13 lezen wij, 2 Samuel 12, vers 13, toen zei David tot Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heere. Dat zijn woorden die we kennen dus inderdaad uit Psalm 51. En Nathan zeide tot David: de Heer heeft ook uw zonde weggenomen. Dat stond ook in Psalm 51. Gij zult niet sterven. Nochtans, terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grootelijks hebt doen lasteren. Want dat is dan ook nog zo. Ik zeg dat vaak. Namelijk doordat de Heer heeft omgezien naar deze wereld en in het algemeen en naar Israël in het bijzonder. Daardoor wordt de naam Gods, de naam des Heeren, gelasterd tot in onze dagen. Ja, dat is het bekende verhaal. Als er dan een God is, een rechtvaardig God, waarom dan enzovoorts. Men kan het daar niet in vinden. We kunnen het niet vinden met die God. En dat is wat hier dus ook aangehaald wordt, feitelijk. Nochtans, terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is de dood sterven. Hij krijgt dus ook geen naam mee. En ik weet niet, ik neem aan dat u het ook al verder doorgelezen hebt. Er staat: toen ging Nathan naar zijn huis en de Heere sloeg het kind dat de huisvrouw van Uria. Let op, het was de huisvrouw van David hoor inmiddels. Maar vooruit. Aan David gebaard had dat het zeer krank werd. En David zocht God voor dat jongsken. En David vastte en vastte en ging in en lag de nacht over op de aarde. Toen maakte zich de oudste van zijn huis op tot hem om hem te doen opstaan van de aarde. Maar hij wilde niet en had geen brood met hem. En het geschiedde op de zevende dag dat het kind stierf. De zevende dag vanaf wanneer? Vanaf dat het ziek werd, ja. Ik denk vanaf zijn geboorte. En ik denk dat het bezoek van Nathan de kraamvisite was. Die dan toch wat vervelend uitpakte. Toch? Zo staat het echt aan elkaar. Hè? In 11:27. Ze baarde hem een zoon. Toch deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. En de Heere zond Nathan tot David enzovoorts. Ik denk dat het direct na de geboorte van deze zoon was. Die dus na 7 dagen stierf. Vers 18. En David, van hoofdstuk 12 dus weer, en Davids knechten vreesden hem aan te zeggen dat het kind dood was, want ze zeiden: als het kind nog levend was, spraken wij tot hem, maar hij hoorde onze stem niet. Hoe zullen wij dan tot hem zeggen, het kind is dood? Want het mocht kwaad doen, dat wil zeggen, dan zijn de rapen gaar. Ja, oké, okay. Zoiets, ja. Maar David zag dat zijn knechten mompelden. Ik vind het wel aardig hoe het er staat. Zo merkte David dat het kind dood was. Die zeiden David tot zijn knechten: is het kind dood? En ze zeiden: het is dood. Toen stond David op van de aarde en wies en zalfde zich en veranderde zijn kleding en ging in het huis des Heeren en bad aan. En daarna kwam hij in zijn huis en eiste en vroeg. En ze zetten hem brood voor en hij at. Zo zeiden zijn knechten tot hem: wat is dit voor een ding dat gij gedaan hebt? Om het des levenden kinds wil hebt gij gevast en geweend. Maar dat het kind gestorven is, zijt gij opgestaan en hebt brood gegeten. En hij zei: als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend. Want ik zei: wie weet, de Heer zou mij mogen genadig zijn. Dat het kind levend bleven. Maar nu is het dood, waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen. Een onopvallend vers, maar ik vind hem wel aardig. Ik zal wel tot hem gaan, naar het dodenrijk namelijk. Maar hij zal tot mij niet wederkomen. Kortom, deze zoon leeft min of meer. Gebrekkig, ziek, 7 dagen... En daarna troostte David zijn huisvrouw Batseba. Ik vind het wel aardig dat het woord troost hier gebruikt wordt. Want dan kan ik weer eens zeggen dat troost betekent de vervanging van het oude door iets beters. Dat is wat troost in het algemeen betekent. En daarom een goed synoniem voor wedergeboorte, maar ook een goede aanduiding van het nieuwe verbond als zodanig. Als het oude voorbij is, dan komt de troost, komt het nieuwe namelijk. Daarna troostte David zijn huisvrouw Batseba. Nu heet het ineens niet meer de vrouw van Uria uit 12 vers 15. Maar nu heet het zijn huisvrouw Batseba. En ging tot haar in en lag bij haar en ze baarde een zoon wiens naam zij noemde Salomo. En de Heere had hem lief en zond heen door de hand van de profeet Nathan en noemde zijn naam Jedidja, om des Heeren wil. Dat wil zeggen, de Heer geeft hem ook een naam. En dat is natuurlijk, dat begrijp je meteen, dat dit de opvolger wordt. De Heer had David een huis beloofd enzovoorts. Zaad, de continuering van de troon. We krijgen heel gedoe daarover nu. Maar dit wordt hem dan. Salomo. En de Heer noemt zijn naam Jedidja, om des Heeren wil. Dit is nogal makkelijk, want Jedid, dat is gewoon de naam van David feitelijk. David, dat betekent geliefd door Jehovah, vanzelfsprekend. Op voorhand stelt de Heer dat dus. En wordt het hier vastgesteld. Je dit, ja. Waar het over gaat, profetisch, mag niet al te moeilijk zijn. Het gaat over de continuering van het Davidische huis. Maar als het een keer zover is en het nieuwe verbond aanbreekt, om zo te zeggen, en de verlossing tot stand gebracht is en Uria dood is en wat het maar was, dan krijg je eerst een periode waarin dat koninkrijk kwijnt en feitelijk ophoudt. Dat is deze naamloze zoon. Dat is dus met betrekking tot de dagen waarin wij leven. Ziet er beroerd uit met het huis van David. Ik weet wel, wij komen van de andere kant binnen. En zeggen, het is toch wel heel bijzonder dat dat huis nog bestaat. Al zeggen de meeste mensen dan toch, daar geloven wij niet in. Ja, er zijn zoveel dingen waar ze niet in geloven en waar ze nooit van gehoord hebben. Dus vraag me weer. En wij zeggen dan, het is toch wel heel bijzonder dat, enzovoort. En dan moet ik u zeggen, ja, dat is het ook, maar het loopt er slecht mee af. Dat is nogal makkelijk om dat te zeggen. Want dat huis van David, of wat er van over is, vinden we niet onder de Joden, maar vinden we onder de 10 stammen van Israël, van wie wij leren dat die in het geloof niet zouden blijven. En het loopt er dus ook slecht mee af. Heb je dat nog? En die zullen ook afgesneden worden. Ik ben in Romeinen hoofdstuk 11. Dit is niet zo prettig voor de aanhangers van de Britse Israël. Gedachte, theorie, waarheid noemen ze het zelf. Weet ik veel. Want die hebben altijd gezegd van, en dat is specifiek wat Britse Israël heet. Die hebben altijd gezegd, het Britse koningshuis, het Britse imperium, Great Britain, dat is in essentie het Messiaanse Rijk. Dat zal zich verbreiden over heel de aarde en dat is het, en dan komt de koning, dan komt Christus. En dan wordt de troon overgedragen als dat koninkrijk over de hele wereld gevestigd is. Het Britse gemeenebest, dan wordt de troon overgedragen aan de Heer Jezus Christus die dan komt. En dan moet ik u zeggen dat dat echt een dwaalleer is. Maar ik til niet zo heel zwaar aan zo'n woord hoor. Maar dat is echt onbijbels. Wat de Bijbel leert is dat er helemaal niks van terecht komt. Daarvan. wat er terechtkomt uit die 10 stammen in onze dagen, dat is dat de gemeente daaruit en daardoor gebouwd wordt. Maar niet het koninkrijk van Christus dat zich verbreidt over heel de aarde. Integendeel, David is kwijnend. En die zoon die is ziek en het komt niet goed. En zo is het in onze bedeling in werkelijkheid. Het bestaat wel, maar dit komt niet goed. Nou ja, dus uitwendig goed en naar buiten toe uitzien, daar hebben we het nu over. Zie? En pas als die periode voorbij is, dan komt het goed, dan heb je de verschijning van Salomo, om zo te zeggen. Dan zal dat koninkrijk gebouwd worden, hersteld worden, geopenbaard worden op aarde enzovoorts. Maar voordat zover is en voordat het vrederijk van Shalom, van Shlomo, voordat dat vrederijk op aarde komt, om zo te zeggen, hebben wij van doen met weliswaar iets van het huis van David dat in onze dagen bestaat. Maar het is... Dank u wel, zuster, voor deze redding. Door de gong. Inderdaad, het is de vervallen hut van David die verbroken is. En dat komt pas goed in de wederkomst van Christus, zei Jacobus. In Handelingen 15. Nou ja, en Amos natuurlijk, de profeet uit de 10 stammen van Israël. Amos in Amos 9. Dat komt pas in de toekomst. Maar wat ik probeer te zeggen, dus is dat die periode met die naamloze zoon, noem ik het altijd, dat er uitbeelding is in principe van onze tegenwoordige tijd, waarin uitwendig van dat Davidische huis of van de heerschappij van Christus of van een Messiaans rijk, er is uitwendig niks van te merken. Is er ook niet. Zie je? Die belofte is er wel en de rudimenten, daar zijn er wel van, maar het heeft geen enkele praktische consequentie, feitelijk. Dat komt pas daarna en dat wordt uitgebeeld in de geboorte van Salomo, alsnog de grote wijze. We spraken er net over wijsheid enzovoorts uit Psalm 51 en ofzowat. Nou ja, dat is... wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. En daarna wordt het hier in 2 Samuel wordt het verhaal afgemaakt met de verovering van Rabba. Want daar ging het over. Daar begon het mee, daar waren we mee bezig. De vermelding van deze geschiedenis is een intermezzo. Ik weet ook niet of dit laatste stukje van het hoofdstuk, kortom de inname van Rabba of dat plaatsvond nadat Salomo al geboren was, dat weet ik niet. Het wordt vermeld nadat Salomo geboren is en dat vind ik voldoende. Maar dan vind je de voortzetting van die strijd en die strijd wordt daar definitief beëindigd. Dat is als volgt. En Joab nu is onzin, hè? Het is gewoon, en Joab krijgde tegen Rabba, ja, daar was hij al die tijd al mee bezig, in die strijd was ook Uria omgekomen enzovoort. En hij nam de koninklijke stad in, heet dat. Nou, wordt daar nog het een en ander bij vermeld, het is wat hij deed, maar het is meteen de samenvatting natuurlijk, de stad van de koning der Ammonieten. Maar het is een samenvatting, want er staat, Joab zond boden tot David, niet toen zond Joab, het is gewoon weer, en Joab zond, of namelijk, Joab zond boden tot David en zei, ik heb gekrijgd tegen Rabba en ik heb de waterstad ingenomen. Zo verzamel gij nu het overige des volks en beleger de stad en neem ze in, opdat niet zo ik de stad zou innemen, mijn naam over haar uitgeroepen worden. Joab zegt, de stad moet nu ingenomen worden, maar dat kun je beter zelf doen, want anders zeggen ze dat ik het gedaan heb, maar de eer komt David toe, dat is het eigenlijk. Hè? Dus En wat betreft die waterstad, ik lees eerst maar even verder. Er staat namelijk, toen verzamelde David al dat volk en toog naar Rabba en hij krijgde tegen haar en nam ze in. Dat is dan dat. Daarvoor moet u weten, is er iemand wel eens in Amman geweest? Niemand? Wel? Hè? Nee? Oh. Nou ja, Amman, want dat is het, hè, Amman, Rabba, ligt tussen de heuvels. En de eigenlijke vesting van de stad is de zogenaamde citadel. Zoek het maar op, je zal het wel op internet wel kunnen vinden. De zogenaamde citadel van Amman, die ligt heel hoog. Als je foto's ziet van Amman, dan heb je waarschijnlijk er wel eentje bij zitten die genomen is vanaf de citadel, dus van hooraf van de berg, om zo te zeggen, naar beneden. En kijk je naar beneden in het dal en daar ligt de rest van de stad. Het is ook niet te missen, want je hebt daar in ieder geval nog een groot Romeins theater. Wel twee, geloof ik, als ik me goed herinner, maar weet ik veel. Want het is natuurlijk ook een Romeinse stad geweest in de Nieuwtestamentische tijd onder de naam Philadelphia. Nou ja, en het was een van de steden van de Decapolis, dacht ik, in de tijd, in de Nieuwtestamentische tijd. Maar toch maar. Maar er zijn nogal wat overblijfselen, goed bewaard, tussen de bergen enzovoorts. En de waterstad, dat is, voor de naam, met de naam kunnen we verder niks, maar het is in elk geval zo dat het water van Amman, dat is in het dal, dat is bekend. Daar moet het vandaan komen en in de citadel is het niet, bovenop die berg. Zodat als die waterstad het deel beneden is ingenomen, dan is de citadel makkelijk in te nemen, want daar kunnen ze niet leven zonder dat water. Dat is altijd het probleem, het water. U herinnert zich de verovering van Jeruzalem, van Jebus in de tijd, door David en zijn neven. Precies hetzelfde verhaal. De waterbron moest ingenomen worden. En daarmee was dan eigenlijk in de praktijk de stad veroverd. Daar komt het op neer. En dat is hier dus ook. Het is Joab die verovert de waterstad, dus het hele gebied beneden. En die zegt, nou ja, nou heb je alleen dat fort daarboven nog. Maar dat laten we maar even zo. Dus als je nou zelf even komt, dan doen we dat zo verder. En dan is het David die uiteindelijk de stad inneemt. De citadel heet dat. Van oudsher een bekende constructie. Eigenlijk iets dergelijks heb je natuurlijk op vele plaatsen, maar Petra is er ook zo een. Hè? Je hebt daar het gebied daar beneden, wat ze Petra noemen. Dat is rijk aan water van oudsher. Maar de eigenlijke citadel, om zo te zeggen, het fort van de oude Edomieten, dat is bovenop op die berg die daar is. Hè? Bovenop El Biara. Het vervelende is alleen datzelfde verhaal niet opgaat, omdat El Biara betekent de moeder van alle cisternen. En een cisterne, ja, dat is een waterhole, een watergat, zo heet zoiets. Een bron kun je niet helemaal zeggen, maar zoiets is het wel. Er is water zat bovenop die tamelijk vlakke berg. Dus dat was, daarom was die, werd die geacht onneembaar te zijn, hè. Al bejaren. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Dit gaat over Rabba. En ik hoop dat dit duidelijk is. Hij zegt, ik heb de waterstad ingenomen. Verzamel dus het volk en kom. En dat is wat David deed. En hij nam de citadel dus in. Daarmee was het klaar. En hij nam de kroon haars konings van zijn hoofd af. Welker gewicht was een talent goud? Lijkt me niet dat dat lollig is om dat op je hoofd te dragen. Maar zwaar, hoor. Nou ja. Met edelgesteente, en ze werd op Davids hoofd gezet, ook voerde hij uit een zeer grote roof der stad. Dat wil zeggen, de plundering van de stad, want ja, iemand moet toch de rekeningen betalen van de oorlog, zo gaat dat. Ja, dat is klassiek. Dat hoort zelfs bij het oorlogsrecht, plundering. Dat ze, ja, van oudsher. Ja, ja. Doe maar. En dan krijgen we nog een heel omstreden kwestie. En het volk dat daarin was, vers 31, voerde hij uit en legde het onder zagen. Hij zaagde het met de zagen, staat er geloof ik in 1 Kronieke 20, een parallele schriftgedeelte. En onder ijzeren doswagens en onder ijzeren bijlen en deed hen door het Tichel over doorgaan. En alzo deed hij aan alle steden der kinderen Ammons. Daarna keerde David en al het volk weder naar Jeruzalem. Ik vind het een ik wou u net zeggen, ik vind het een tamelijk absurde vertaling eigenlijk al. Want dat is het gewoon. Laat maar zitten. Wat het eenvoudig, wat het betekent, is dat David die mensen tot slaven maakte en ze aan het werk zette in de zagerij en op de, en in de landbouw of zoiets, maar in ieder geval in de industrie. Let op dat het allemaal over ijzer gaat, hè. Het is metaalarbeid in de smederijen en zo. Hij zette ze aan het werk. Tetzel. Hij maakte ze onafhankelijk, hij onderwierp ze. Hebben u dat? En dat is het dan. Ik snap ook nooit hoe ze aan zo'n vertaling echt zijn gekomen. Ze hebben het wel geprobeerd ergens uit te leggen, maar ik begrijp het nog steeds niet. Dat leggen, dat kan nog. Hij legde ze, hij plaatste ze, hij maakte ze ondergeschikt aan, hij maakte ze dienstbaar aan zagen en ijzeren doswagens en ijzeren bijlen en het tegenover. Het zware werk wat ze moesten doen, en dat is het dan. En dan had je 1 Kronieke 20, daar komt eigenlijk het misverstand vandaan, naar het schijnt. 1 Kronieke 20. Want daar wordt Rabba veroverd. En daar lezen wij in vers 3. En hij voerde ook al het volk uit dat erin was. En hij zaagde ze met een zaag. Maar dat zaagden ze, van het werkwoord zagen, in het Nederlands althans. Ja, wie dat bedacht heeft, weet ik niet. Want het is het woord soer, met een shin en waf en een reish, voor de Hebreeërs onder u. En dat is het woord voor heersen, overheersen. En dus eventueel onderwerpen. En dus toch weer gewoon ondergeschikt maken aan. En daarna wijs ik erop dat in 2 Samuel 12, waar we vandaan kwamen, in vers 31, daar staat een overeenkomstig woord, vertaald met leggen, zetten, to put. Dat schrijf je eveneens met een shin en een waf, maar dan een meem. Shum wordt het dan. Dat is niet sim, maar shum. En dit is soer. Maar de betekenis van die beide woorden is in hoge mate hetzelfde. Twee van de drie letters zijn volstrekt identiek, trouwens ook. Dat betekent een ondergeschikte positie geven. En daarna wijs ik erop dat nog steeds dat woord soer, hier vertaald met zagen in 1 Kronieke 20, dat woord dus heus een synoniem is voor sar en voor sara, voor heersen namelijk. Een heerser is van de ene kant, maar het is onderwerpen langs de andere kant. Het is ondergeschikt maken. Nou, dat woord staat, hij maakte ze ondergeschikt. En niet met de zaag en ook niet onder de zaag. Ik bedoel, het ene vers zegt onder de zaag, legden ze onder de zaag. Hier staat er, hij zaagde ze met de zaag. Maar het is gewoon, als je goed in het Nederlands vertaalt, hij maakte ze ondergeschikt aan de zaag. Oké, hij onderwierp ze met zagen dan, maar dan moeten ze die dingen maken. Het is ijzerbewerking. En ijzeren doswagens, ijzerbewerking. En met bijlen, ijzerbewerking. En de tichelovens staan er hier in 1 Kronieke 20 niet bij. Kortom, ze hebben hier David iets in de schoenen willen schuiven, wat de schriftplaats zelf helemaal niet recht toegeeft om dat te doen. Berust gewoon op een misverstand. Wat doe je met de lui die je overwonnen hebt? Je zet ze aan het werk. Je laat ze wat doen. Wie?
De naadsvertaling.
Ja, zoals ik het nu zeg?
Ja.
Ja. Ook in het Duits.
Ja.
Ze maken,
ja, ze worden gewoon tot slaven gemaakt en aan het werk gezet in zware arbeid enzovoort. Dat is wat je doet met mensen die je gevangen neemt of onderwerpt of wat dan ook maar. Je zet je in werkkampen, ik zal niet te veel zeggen, want daar krijg ik last mee. Maar, vooral met de Duitsers. Maar, je roeit ze niet uit, je zet ze aan het werk. En mochten ze dan omkomen, ja, pech gehad, dan... Hoe je dat maar zegt, maar dat is het. Hij zette ze aan het werken, maakte ze onder zich, zorgde dat ze wat te doen hadden enzovoort. Dat deed de farao met de kinderen Israëls, die zetten ze aan het werk. En tichelen strijken, toch? Enzovoort. En dat is wat David met de Ammonieten deed. Dan heb je er nog wat aan, dan leveren ze nog wat op. En dat is waar het over gaat. Nou goed. En daar moeten we het voor vandaag dan weer bij laten. Waarna het verhaal inderdaad verder gaat. Dat is om het even in een context te plaatsen. Het verhaal gaat inderdaad verder met de wedervaardigheden van het Davidische koninklijk huis dat hier nog in ontwikkeling is. Want hierna krijgen we van doen met Amnon en met dus de oudste zoon van David. En met Tamar, wier naam wij kennen van Juda, waar het hele verhaal van het koningshuis van Juda begint. Juda en Tamar. En Absalom, uiteraard. En van Amnon komt niks terecht, van Tamar dus ook niet. En van Absalom ook niet. Dramatische geschiedenis. Maar het heeft betrekking inderdaad op dat Davidische huis. En hoe moeilijk het is om dat voor elkaar te krijgen en te volgen van wie is eigenlijk de erfgenaam. Dat is moord en doodslag. Dat is het nog helemaal is. Maar goed, we hebben het daarover een volgende keer. En we zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor de vrijheid waarin u ons geplaatst hebt. Dat u ons getrokken hebt uit de duisternis die deze wereld gevangen houdt. En ons geplaatst hebt in de vrijheid en de heerlijkheid van die zonen Gods waarover uw woord spreekt. Wij danken u dat we vanavond hier mochten zijn en ons mochten verdiepen in al de geschiedenissen, in al de woorden. Maar het zijn dingen die deel uitmaken van uw geopenbaarde wil en werk. En we danken u dat we mogen zien dat u zich daaraan houdt. Dat u uw beloften vervult en dat deze illustraties inderdaad eeuwigheidswaarde hebben, omdat ze ons spreken over uw eeuwige werk. Wij danken u dat we mogen uitzien naar de continuering van niet alleen dit Davidische huis, maar daarmee van uw werk waarbij u een nieuwe schepping tot stand brengt en die vervallen hut van David ook daadwerkelijk weer zult oprichten. We danken u daarom dat we uw kinderen mogen zijn en zo door het leven mogen gaan, op enige afstand wellicht van deze wereld, maar aan de andere kant steeds nader komen bij de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Wij dragen elkaar dan aan u op, Vader, wees u ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.